Kijk, die Oekraïners die spreken natuurlijk de hele tijd, die verpesten de hele tijd het feestje. Mm-hmm. Want die zeggen van, ja, luister eens even, fijn dat jullie zo eensgezind zijn, maar wij zitten hier onder een bommenregen. En hier wordt die strijd feitelijk gevochten. Waar jullie je op voorbereiden in theorie en in abstracto en ook wel concreet voor jullie eigen NAVO-landen. Ons wilden jullie niet erbij hebben destijds, maar hier wordt nu die strijd gevochten. Dus alsjeblieft, doe meer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op tal van terreinen. Vandaag hebben we de gast. Normaal is hij er altijd op vrijdag, maar toen zat hij in het vliegtuig uit Madrid, dus kon hij er niet zijn. Maar we kunnen hem eigenlijk niet missen, dus we hebben hem gelukkig bereid gevonden om vandaag bij ons aan te schuiven. Arnoud Brouwers, welkom Arnoud.
Bedankt voor deze zeer eervolle introductie.
Arnoud was natuurlijk jarenlang correspondent in Moskou. Hij heeft ooit op het ministerie van Defensie ook gewerkt. Dus is altijd een groot expert geweest op dat gebied. En is nu diplomatiek redacteur in Den Haag. Arnoud, om met de actualiteit te beginnen in Oekraïne. Rusland heeft nu eindelijk zou je kunnen zeggen de hele Luhansk veroverd. Zag je dat aankomen? Hing dat al lang in de lucht?
Ja, ze waren er natuurlijk een tijdje mee bezig. En dat is ook een van de dingen die militaire experts daarover onderstrepen. Rusland boekt vooruitgang. Maar ja, het gaat ten koste van heel veel. Ze betalen daar ook zelf een prijs voor. In mensen, in materieel. Dus de mensen die er iets van af weten, die zijn toch niet zo onder de indruk. En die laten het ook echt open wat hierna nu precies gaat komen. Dat is eigenlijk, vind ik, een van de interessante dingen aan deze oorlog. Is dat de mensen die precies kunnen voorspellen hoe het allemaal gaat lopen, daar hoef je niet naar te luisteren. Wel interessant is dat toch ook de meeste mensen wel rekening houden met dat er op een gegeven moment toch wel weer een andere fase in die oorlog komt. Maar zover zijn we nog niet. Deze zomer is gewoon een brute artilleriezomer.
Ja, maar de Russen, dus er sneuvelen veel Russische soldaten en ze verbruiken heel veel wapens om eigenlijk een relatief kleine vooruitgang te boeken.
Ze schieten heel veel munitie af. En uit die munitie en uit die wapens die ze gebruiken valt ook wel af te leiden dat ook aan de Russische kant er problemen zijn met voorraden. En ook wel problemen met bemensing. Hè? Want je ziet daar toch bijvoorbeeld Wagner, huurlingen die daar dan ook vechten, Tsjetsjenen. Het is niet het normale proces van oké, we hebben een dienstplicht, we hebben een professioneel leger. Mensen met langere contracten en die zitten daar nu allemaal aan het front. Het is veel meer ook aan de Russische kant, maar goed, wij hebben daar natuurlijk weinig inzicht in uiteindelijk. Maar ook daar is het schrapen. Ja. Terwijl natuurlijk aan de Oekraïnse kant het gewoon een verschrikkelijk bommenregen is. Ook voor de militairen die daar zitten.
Want die stad die nu is ingenomen, dat Lysychanska, dat is eigenlijk op dezelfde manier gebeurd als eerdere innames. Gewoon helemaal plat bombarderen.
Ja. En ik herinner me nog, ik geloof een maand geleden, begon ik een stuk met een citaat van mensen uit Lysychansk. En dat is dus nog een maand doorgegaan. Hè? Die zaten daar toen al wekenlang. Ook meestal gewoon onder de grond of die scholen voor het geweld. En dat is gewoon nog geïntensiveerd. Tot het op een gegeven moment blijkbaar voor de Oekraïnse staf, legerstaf, niet langer houdbaar. En ook misschien niet langer de moeite waard was om daar zoveel mensenlevens aan op te offeren.
Nee. Hey, het Oekraïense leger, hoe loopt het nu met die wapenleveranties? Zij zeggen natuurlijk dat ze veel meer nodig hebben. Heb je daar zicht op hoeveel er nu komt?
Nou, je ziet op het slagveld dat wel sommige van die westerse wapens nu geïntroduceerd zijn en worden. Dus dat is goed voor ze. Aan de andere kant blijft het, en dat vind ik toch ook, dat is ook na Madrid nog steeds blijft in de lucht hangen, toch een soort weifeling, vooral bij de West-Europese landen, om die Oekraïners echt zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Nederland, moet ik zeggen, is wel een land wat dat wel volgens mij probeert. Mm-hmm. Dat bleek vorige week, hè, toen die samen met Duitsland die 6 extra panzerhaubitsers werden toegezegd. Waarbij het natuurlijk toch opvallend blijft dat er 3 Duitse en 3 Nederlandse zijn. Dus wij kijken wel diep in onze eigen voorraden, denk ik, om te zien wat we kunnen. Maar bij de aankondiging daarvan zei bijvoorbeeld de Duitse minister van Defensie, Lambrecht, hij zei van nou, de bodem is nu wel weer helemaal bereikt. Dus zij haalde eigenlijk, terwijl ze een positieve aankondiging had over wapensteun aan Oekraïne, haalde ze in de tweede zin haar eigen boodschap direct onderuit door te zeggen dat het niet verantwoord zou zijn om nog meer van dit soort wapens te leveren.
Je moet toch uitstralen naar de Russen dat je in principe bereid bent om onbeperkte steun te verlenen?
Ja, dat is natuurlijk de hele tijd zo. Wat bijvoorbeeld ook nog speelde is Spanje. De Spaanse premier Sanchez die had volgens mij al een tijdje geleden tanks toegezegd. Maar die moeten, omdat die oorspronkelijk door Duitsland gebouwd zijn, moet Duitsland daarmee instemmen. Daar kwam ook geen duidelijkheid over. Dat is nu al weken geleden dat hij dat heeft toegezegd. En die tanks die zijn nog niet in beweging. Panzerhaubitsers die Nederland stuurt en Duitsland samen, dat zijn er dan nu 18. Ik geloof dat de Italianen, die hebben er tientallen. Zit er nou heel veel beweging in? Het is niet altijd helemaal duidelijk.
Maar hoe verklaar je, je bent er geweest in Madrid. Hoe verklaar je die weifeling?
Politiek straalde het natuurlijk allemaal eensgezindheid uit. En dat moest ook, daar was die gelegenheid eigenlijk voor. En ook zeg maar een soort vastberadenheid om de komende jaren de oostflank van de NAVO echt serieus beter te gaan verdedigen. Daar valt ook nog heel veel over te zeggen over hoe ze dat dan precies gaan doen. Maar die boodschap was duidelijk. Wat minder duidelijk is, kijk, Zelensky die had daar ook nog een videoverbinding. Die Oekraïners die spreken natuurlijk de hele tijd, die verpesten de hele tijd het feestje. Mm-hmm. Want die zeggen van ja, luister eens even, fijn dat jullie zo eensgezind zijn. Maar wij zitten hier onder een bommenregen. En hier wordt die strijd feitelijk gevochten. Waar jullie je op voorbereiden in theorie en in abstracto en ook wel concreet voor jullie eigen NAVO-landen. Ons wilden jullie niet erbij hebben destijds. Maar hier wordt nu die strijd gevochten. Dus alsjeblieft, doe meer. Nou, dat zijn hele klemmende verzoeken de hele tijd. Hè. Er was ook nog Vladimir Klitschko, was er ook. Die was zelfs in Madrid.
Burgemeester van Kiev.
Om die boodschap te brengen. Ja, ik geloof zijn broer. Maar dat blijft. Nou zei Rutte, die was daar wel positief. Zegt van ja, toch hopen dat er weer nieuwe stappen komen. Maar uiteindelijk is het dan ook bij zo'n NAVO-top is het weer de persconferentie van de Amerikaanse president. Waar hij zegt van we komen binnenkort weer met een nieuwe tranche. En dat gaat dan weer over, ik weet niet, ik geloof $800 miljoen. Dus dat zie je over de hele breedte, dat de Amerikaanse hulp is zo doorslaggevend. Dan denk je soms van, hoe zou deze oorlog, maar ook zeg maar de politieke context ervan, hoe zou die eruit zien als de Amerikanen 2 jaar geleden hadden gezegd, Europa, jullie zoeken het zelf even,
Trump
maar even uit.
Gezeten.
Nou, dat is weer een ander verhaal, maar gewoon zeg maar het theoretische geval dat ze afscheid van ons hadden genomen.
Ja.
Ja, dan was deze oorlog toch wel zeer. Dan was de uitwerking ook zeer anders geweest.
Maar begrijp jij waarom Duitsland zo voorzichtig is? Want het is vooral Duitsland hè, die zo voorzichtig is en een beetje de toon zet voor een voorzichtige houding. Dus ze willen wel nadenken over de toekomst en hoe je de oostgrens moet beschermen om te voorkomen dat NAVO-lidstaten worden aangevallen. Maar blijkbaar die urgentie van die oorlog en dat je daar alles moet doen om ervoor te zorgen dat Oekraïne die wint, of althans niet verliest, die lijkt daar minder aanwezig.
Nou, het is een gemengd beeld. Want die Lambrecht, die is vaker ook een beetje gewoon onhandig in haar communicatie, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd zei Scholz, die zei wel weer van oké, we zullen alles leveren wat nodig is. En de Duitsers zijn gaandeweg ook zwaardere wapens gaan leveren. Dus het is een gemengd beeld. De Fransen een beetje hetzelfde. Die zijn op een gegeven moment ook die César-haubitsers gaan leveren. Gaan er nu weer extra sturen. En ik denk dat de urgentie wel gevoeld wordt onder die politici, omdat die heel, ja, die worden constant ook met hun neus op de feiten gedrukt door hun Oekraïense collega's. Maar die hebben natuurlijk wel te maken met ook ja, een politieke situatie in hun eigen landen die ingewikkeld is en waarbij nu ook andere problemen opkomen. En dat hebben de Amerikanen natuurlijk ook. Hè? Ja. Dus de Amerikanen hebben een enorme inzet en een enorme steun gegeven. Maar goed, Biden, zijn approval ratings zijn volgens mij echt historisch laag.
Ja.
De inflatie is historisch hoog. De benzineprijzen ook. Dus iedereen vraagt zich toch een beetje af, hoe lang is dat houdbaar voordat zeg maar dit soort maatschappelijke onvrede zich gaat vertalen naar andere standpunten over de oorlog.
Het kan zijn dat de electoraat op een gegeven moment vooral denkt, laat die oorlog vooral ophouden, want mijn benzine wordt te duur.
Nou, dat weet die de vraag. Biden kreeg die vraag echt letterlijk. Dus een van de journalisten uit de presspool van het Witte Huis, die zei van, ja, hoe lang moeten Amerikaanse autorijders nog zeg maar dit volhouden? En autorijders over de hele wereld, voegde die eraan toe. En toen zei Biden als antwoord, ja, as long as it takes. Dus de wil is er wel.
Ja.
Maar ja, het blijft spannend eigenlijk. Ja. Dus niet alleen op het slagveld, waar het vooral dodelijk aan toe gaat en bloedig. Maar politiek spannend blijft het ook wel in die andere landen.
Ja.
En dat merkt je daar toch ook wel.
Had jij nou het gevoel dat je bij een historische NAVO-top was?
Ja, we kunnen niet anders zeggen dan, ja, dit is echt een kantelpunt. Maar dat is niet zozeer de top, het is de oorlog. Mm-hmm. En de agressie, die zijn het kantelpunt. En dit is daar een uitvloeisel van. En je ziet ook eigenlijk, kijk, na 2014, dus de annexatie van de Krim en het begin van de Russische oorlog in Oost-Oekraïne. Toen heeft de NAVO ook gereageerd, maar veel langzamer en veel minder sterk. Hetzelfde wat je kunt zeggen over de EU en de sancties. Dus je ziet nu, er is echt een serieuze omkering. En er wordt ook, je gaat ook echt terug naar principes uit de Koude Oorlog. Toen landen kregen te horen van, oké, jullie troepen, zoveel troepen moet je binnen met zo'n reactietijd klaar hebben. En als het nodig is, dan moeten ze die sector gaan verdedigen. Nou, dat is, dat heeft wel een soort echo naar de Koude Oorlog. Toen Nederlandse krijgsmacht ook natuurlijk een bepaalde sector in Duitsland daar taken had bij een groot conflict.
Dus dan wisten we dat wij dat stukje moesten verdedigen. Maar ja. 300.000 militairen moeten er paraat staan, is geloof ik besloten? Of?
Ja, nou een pool. Er wordt een pool gevormd. Dat was nog wel grappig, want er bleek eigenlijk dat cijfer had nog nooit iemand echt gehoord. Buiten de staf blijkbaar van Stoltenberg. Maar het principe, daarover is wel duidelijkheid. En dat betekent ook voor die West-Europese krijgsmachten die eigenlijk geen voorraden meer hebben, personeelsproblemen, materieelproblemen, betekent dat een enorme taak, denk ik, om dat ook echt te gaan waarmaken.
Is in te schatten wat dat voor Nederland betekent?
Heel moeilijk. Duitsland, die had een aankondiging van, Stoltenberg zei, dit moet volgend jaar min of meer gereed zijn. Nou, dat zal moeilijk worden, denk ik. Maar het is wel zo natuurlijk dat de defensiebudgetten omhoog gaan en dat er komt wel een soort push om meer te doen. Maar gereedheid en reactietijd, dat betekent dat je dus heel veel ook aan gewoon de troepen die je nu hebt. Want daar gaat het eigenlijk vooral om. Hè? Die 300.000 is niet een soort, er komen heel veel nieuwe militairen bij. Het gaat erom dat de mensen die nu in die landen dienen in de krijgsmacht, dat die, zeg maar, de eisen worden veel hoger. Dat kost geld en tijd om dat allemaal te regelen.
Ja.
En ook mensen dus.
En Amerika gaat ook weer veel meer militairen in Europa stationeren.
Ja, dat is eigenlijk de ruggengraat van die weer. Hè, de ruggengraat van die grotere inspanning zijn weer de Amerikanen.
Ja.
Die dus nu, die zaten op een niveau van rond de 60, 65.000. Dat gaat nu snel naar 100.000 en meer. En die zijn natuurlijk, die vormen daarmee de ruggengraat. En je ziet het ook op organisatorisch terrein eigenlijk. Hè? Je hebt de Ramstein Defense Contact Group. Dat is die groep van 50 landen waarin wordt geregeld. Wat hebben de Oekraïners nodig en wat kunnen we ze geven en wie wil het geven? Dat wordt ook gecoördineerd door, dat is niet wat de NAVO doet, maar dat wordt ook door de VS gecoördineerd.
Want dat gaat allemaal via die legerbaas in Ramstein.
Nou, dat gaat zeg maar via hun organisatie. Ja. Ze zijn daar, de eerste keer zijn ze daar samengekomen, de tweede keer was het virtueel, de derde keer was het 2 weken geleden in Brussel. Maar dat is zeg maar ook een Amerikaanse organisatie die dat coördineert.
Maar de afgelopen jaren, misschien wel decennia, hebben we gezien dat Amerika steeds minder militairen in Europa hield, toch? En dat gaan ze nu voor het eerst weer uitbreiden.
Nou, dat zelfs onder Trump deden de Amerikanen eigenlijk een extra inspanning in Europa. Als het gaat om de NAVO en defensie. Maar natuurlijk na de Koude Oorlog zijn die aantallen geleidelijk enorm verminderd. Mm-hmm. En die waren toen al een soort minimum bereikt. En nou ja, nu gaat het weer omhoog. Maar goed, ja, dat hadden we nog niet besproken. Maar die, zeg maar, de manier om die collectieve defensie nu inhoud te geven, ja, dat gaat ook wel gevolgen hebben voor wat je verder nog kunt. Want dat betekent dat er ook gewoon meer troepen gecommitteerd moeten zijn aan die NAVO-verdediging. Hoe je het ook wendt of keert, betekent dat ze dus op dat moment niet ergens anders voor kunnen worden ingezet.
Dus geen missies meer in Afghanistan of Mali elders op de wereld?
Nou, dat misschien in Mali weet ik niet, want dat blijft natuurlijk een Europese ambitie om in de Sahel bijvoorbeeld meer te doen. Maar goed, we hebben daar gezien dat de lokale politieke omstandigheden niet ideaal waren, dus dat de Fransen eigenlijk, die moesten weg uit Mali. Maar die zuidelijke lidstaten van de NAVO, maar ook van de EU, die zeggen wel van ja, luister, hier spelen ook grote problemen en hier moeten we actief blijven.
Die daar in het geding is eigenlijk.
Ook? Ja, ja. Dus die ambities zijn er wel, maar de vraag is op een gegeven moment wel hoe ze dat allemaal gaan invullen.
Ja, maar welke dingen komen dan als eerste in het gedrang, denk jij, die we nu nog doen of overwegen?
Nou, dat zijn inderdaad, kijk, het zeg maar het type operaties. We deden al niet veel meer in de zin van wat we in Uruzgan bijvoorbeeld deden 12 jaar geleden. Dat zou nu niet meer kunnen. Dus die bijdrage aan crisisbeheersingsoperaties, die zijn al kleiner en kleiner en kleiner geworden. En op dat hele kleine niveau zal dat nog steeds wel kunnen. Maar zeg maar het voorbereiden van de krijgsmacht op die collectieve defensie, die eigenlijk naar een hoger plan wordt getild, ja, dat zal toch echt de meeste aandacht gaan vragen.
Alle energie.
Ja.
We hebben nu wel 2 lidstaten erbij, zou je kunnen zeggen. Met een toch zeker het geval van Finland, maar ook Zweden, toch wel indrukwekkende legermacht. De top begon met een overleg tussen Erdogan en de premiers van Finland en Zweden. Toen leek het erop van nou, ze zijn het toch eens geworden. Ja. En Erdogan gaat het niet vetoen. Later krabbelde die weer een beetje terug. Hoe kijk jij er tegenaan? Is het in kannen en kruiken of kan Erdogan toch nog roet in het eten gooien?
Nou ja, Erdogan kan altijd roet in het eten gooien. Maar toch was het een enorme doorbraak, want ook Turkije heeft nu dus gezegd, welkom beste Finnen en Zweden in de alliantie. Mm-hmm. En dat kun je niet meer ontzeggen of dat kun je niet meer niet zeggen. Dus dat die horde is genomen. Natuurlijk is het zo dat die ratificatie biedt weer nieuwe kansen om stokken in wielen te steken en de zaak te chanteren. En ja, dat liet Erdogan, dus hij kon er zelfs geen week mee wachten. Hij moest het aan het einde van de top, moest hij dat nog even doen. En dan zag ik dat het werd omschreven als een meesterzet, misschien in de Turkse media, maar dat is geen meesterzet, dat is gewoon chantage waarvan je wist dat die zou gaan
en
komen.
En hij gebruikt gewoon altijd alle ruimte die hij heeft om zijn belangen te behartigen.
Ik ben geen specialist in de Turkse politiek, maar het schijnt dat dat niet helemaal goed gaat met zijn approval rating.
Nee, zijn inflatie
en met de inflatie nog veel slechter.
Precies.
Dus je kunt ook denken van ja, tot die verkiezingen gehouden worden, is Turkije en is Erdogan een zeer instabiele factor.
Ja.
Maar tegelijkertijd viel ook wel op dat dingen toch wel schuiven, want er waren ook wel geluiden van ja, die F-16's die Turkije graag wil kopen van de VS. Hè, Biden die zei van ja, dat is ook wel goed voor de alliantie als ze dat kunnen kopen. Ik weet niet precies hoe het congres moet daar ook nog ja tegen zeggen. Maar je zag dat toch wel schuiven. Dus ja, maar vroeger of later.
Turkije speelt nu toch ook wel zijn rol. Ze hadden weer een schip met graan, geloof ik, nu beslag op laten leggen. Omdat het gestolen zou zijn van de Oekraïners. Ze houden Russische schepen tegen, volgens mij.
Nou, dit was inderdaad opmerkelijk nieuws. Maar precies wat dat betekent, vind ik een beetje nog vroeg om te zeggen. Ze spelen een rol. Hij speelt een rol om zichzelf zoveel mogelijk profiel te geven. Voert de sancties, laten we het niet vergeten, de sancties tegen Rusland niet uit.
Ja.
Dus doet daar niet aan mee. Omdat hij die speciale rol wil spelen. Met dit soort diplomatieke bewegingen is het toch altijd goed om gewoon naar de oorlog te kijken. En dan zie je dat niets in wat Rusland heeft gedaan duidt erop dat ze ook maar de minste echt positieve grondhouding hebben om dat graanprobleem op te lossen. Integendeel, alles wijst erop dat ze het expres tot een probleem maken. Dat is namelijk, zo instrumentaliseer je de nood ergens in de wereld. En dat is veel meer wat er gebeurt. Dus als daar een doorbraak in komt, dan ik moet het nog zien gebeuren, eerlijk gezegd.
Ja, jij zegt dat terecht dat voorspellen geen enkele zin heeft en dat er nog geen enkele voorspelling is uitgekomen zo'n beetje. Maar waar moeten we de komende week op letten? Of waar kijk jij naar? Wat vind je nu spannend voor de komende tijd?
Dat de Oekraïners gaan terugschieten. Dat zie je nu. Dus die betere wapens, die komen nu toch ook aan het front. Je ziet dat ze toch bepaalde doelen, en dat zijn wel precisiewapens, bepaalde doelen in dat Russische deel, veroverde deel van Oekraïne, dat ze die uitschakelen. Munitiedepots, commandocentrum. Dus er worden nu doelen uitgeschakeld. Wat echt heel moeilijk is om te zeggen van nu komt er dan de volgende golf, Russische golf. Nu gaan ze dan Slavyansk en Kramatorsk heel intensief bestoken. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een afschuwelijke manier van oorlogvoering. Ik begreep dat er in Lysychansk dat daar dan een Russische vlag wappert. Maar ja, waar wappert die vlag boven? Boven een soort ruïneuze, compleet kapotgeschoten stadje. Dus dat zullen zij verder gaan doen. Maar tegelijkertijd blijft interessant om te kijken naar de ruimte die er is, in elk geval voor Oekraïne, om gebruik te maken van die nieuwe wapens. En de vraag hoe efficiënt ze dat doen en met welk effect. Het valt mij toch op dat de echte militaire experts, dat die ruimte laten ook voor het feit dat die Oekraïners misschien toch op een gegeven moment weer effectiever kunnen worden om iets terug te doen. Dus dat moeten we gewoon zien.
Ja.
Dat moet afwachten.
Oké, Arnoud, mag ik heel erg bedanken voor je als altijd heldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan praten we over een heel ander onderwerp. Stikstof in Nederland. Dat doen we met Mac van Dinter, jarenlang landbouwredacteur. En vrij uitgesproken hierin. Graag tot dan.